Mooi, hè? Weet u wat dit is, wat u hier hoorde? Dit is nou het geluid van een kwantumcomputer. Een nieuw type computer dat in de toekomst onvoorstelbaar sneller moet gaan rekenen dan de huidige supercomputers. En wetenschappers werken niet alleen aan die kwantumcomputer, maar ook al aan het begin van zoiets als een kwantuminternet, zodat dit soort computers met elkaar kunnen communiceren. En op dat gebied is net een eerste doorbraak van onderzoekers in Delft. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met wetenschapsredacteur George van Hall, die liefst 2 jaar lang een bijzonder experiment volgde aan de TU Delft over zo'n quantum internet, de bouw van het eerste quantum net. Maar voordat we de diepte induiken, ik weet hier namelijk heel weinig vanaf, moet ik echt eventjes wat basisvragen stellen. George, help us out. Wat is een quantum computer?
Ja, wat is een kwantumcomputer? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, dat geluid dat je bijvoorbeeld net hoorde, hè, dat is inderdaad het geluid van een kwantumcomputer. Maar eigenlijk vooral het geluid van de koelkast waar zo'n kwantumcomputer dan in hangt. Hmm. Want deze dingen zijn zo raar dat je ze moet koelen tot bijna het absolute nulpunt. Kouder dan de ruimte, zeggen veel van die makers dan ook wel met een beetje gevoel voor spektakel. Dat is dus alleen al nodig om een kwantumcomputer te kunnen maken. Ja, wat is dan zo'n kwantumcomputer? Heel in de basis een computer die op een andere manier rekent dan een gewone computer. En daarmee, als het een beetje mee zit en je kunt daar de goede software voor ontwikkelen, kan die heel veel dingen sneller dan zelfs onze beste huidige supercomputers.
En zo'n kwantumcomputer, is dat iets wat op mijn bureau past? Of heb je daar een vrachtwagen voor nodig?
Nou, dat ligt dus een beetje aan wat voor een kwantumcomputer je hebt. De beste kwantumcomputers die nu gebouwd zijn, die bestaan uit 50 zogeheten qubits. En qubits, dat zijn de quantum tegenhangers van gewone bits. Gewone computers die rekenen met nullen en enen. Bij wijze van spreken lampje aan of lampje uit. Quantumcomputers die rekenen dus met qubits. En die kunnen ook 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Dat is een van de bijverschijnselen van die gekke kwantumwereld uit die tegenintuïtieve kwantumfysica. Want die beschrijft de wereld op echt de allerkleinste schaal. De schaal van elektronen, zeg maar, van elementaire deeltjes. En daar zijn wij gewoon niet mee opgegroeid. Want wij zijn opgegroeid in een wereld van een meter bij een meter ongeveer.
Ja.
En daar werkt de natuurkunde gewoon heel anders. Nou ja, kortom, dat zijn dus qubits. En dan ligt het er een beetje aan wat voor qubit je bouwt en hoe je die koelt, wat voor formaat je nodig hebt. Die apparaten die je in het begin hoorde, die koelkasten waar ze in zitten, die zijn meestal, formaat flinke biertank, zeg maar. een paar op elkaar gestapeld. Dan heb je zo'n kwantumcomputer. Zo groot zijn ze nu ongeveer, maar hoe groot ze straks zijn, dat ligt ook aan de technologie en hoe je zoveel mogelijk van die qubits dan in één stukje ruimte gepropt krijgt. Dus daar is dat vooral van afhankelijk.
En daar zitten dus schakelaartjes in. Oké, de gewone computer, die heeft dus zo'n schakelaartje, die kan 0 of 1 zeggen.
Ja.
En dat is dus aan of uit.
Ja.
En dan zet je er heel veel achter elkaar en daardoor ontstaat een soort rekenkracht waarmee wij al die dingen kunnen doen die we nu doen. Dat is namelijk op je telefoon internetpagina's bekijken, noem maar op. Dat is de basis, is dat. En die kwantumcomputer die heeft dus een soort, zeg maar, de schakelaar, het krachtige dingetje wat alles veroorzaakt, wat zo'n computer kan. Dat heeft dus een schakelaartje dat niet alleen 0 en 1 kan zijn, maar dus ook alles daartussenin, allerlei standen en daardoor veel meer berekeningen kan maken. Zoiets is het toch?
Ja, zoiets is het inderdaad. Ja, dat klopt. En dat is dus maar één van de twee dingen, want het andere ding is verstrengeling. Dat is de tweede quantum superkracht. Dat betekent als je twee van die qubits bij elkaar brengt en een soort quantum verbinding ertussen legt, dan zijn ze vervolgens met elkaar verbonden, hoe ver je ze ook weer uit elkaar haalt. Al zet je de ene op Mars, bij wijze van spreken, dan zijn die qubits nog steeds met elkaar verbonden. En op het moment dat je dan iets met één qubit doet, doe je eigenlijk ook een beetje iets met die ander. En je kunt je wel voorstellen, als je dus al die qubits hebt die en 0 en 1 tegelijkertijd kunnen zijn en ook nog eens allemaal op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn, dat je een gigantisch handige manier hebt gevonden om te kunnen rekenen. Alleen de uitdaging is dan vervolgens hoe je daar het beste gebruik van maakt.
En Ook even voor de totale leek. Wat zou je eigenlijk met die dingen willen? Wat zijn er? Wat kan ik nu niet met de computers die er al zijn, waarvan ze zeggen van nou, als we daar toch eens een kwantumcomputer voor hadden, dan?
Nou, het idee waarmee het eigenlijk ooit begonnen is, is de wereld zelf rekent met kwantum. Dat is gewoon de manier waarop de werkelijkheid in elkaar zit. Dus stel nou dat je een computer hebt die net zo rekent als dat moeder natuur rekent. Nou, dan kunnen we daar misschien wel hele fantastische dingen mee gaan doen. Nou is het wel zo dat moeder natuur wat dat betreft wat slimmer is dan dat wij zijn. Want wij moeten daar hele ingewikkelde, wiskundig in elkaar stekende algoritmes voor ontwikkelen om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Maar heel in de toekomst, en dan hebben we het over dingen waarvan nog niemand precies weet hoe je dat moet doen. De software daarvoor is nog niet geschreven. Maar kun je misschien nieuwe medicijnen ontwikkelen die precies op jou zijn toegespitst, op jouw hele lichaam. Mm-hmm. En dan dus perfect werken. Of misschien kunnen we wel het weer of het klimaat van de volledige planeet simuleren. Misschien kunnen we wel handige materialen ontwikkelen waarmee we ons energieprobleem kunnen oplossen. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel eens geroepen als toepassing van de kwantumcomputer. En daar hopen veel mensen dus op.
Ja, het zijn dus nog toepassingen die waar wij nu nog alleen maar van kunnen dromen wat het precies gaat worden.
Ja, nou is het wel zo dat er bijvoorbeeld Google heeft op hun quantumchip bewezen dat ze sneller kunnen rekenen dan zo'n klassieke supercomputer. Mm-hmm. En dat deden ze met een algoritme die waar je verder eigenlijk niks mee kon, behalve bewijzen dat je sneller kan rekenen dan een klassieke computer. Ja. Dus dat is nog niet nuttig, maar het laat wel zien dat het principe al werkt.
Ja, dus die computers van de toekomst, die zijn er gewoon ook al.
Ja, die bestaan al, maar in heel rudimentaire vorm eigenlijk.
En dan de vraag, dan hebben we zo'n quantumcomputer, daar zijn we al mee bezig. En die doen het al een beetje en die kunnen supersnel rekenen. Maar dan zijn er dus ook nog eens onderzoekers die alweer de volgende stap willen zetten. En dat is die quantumcomputers met elkaar laten praten. Waarom zou je dat dan willen?
Nou ja, dat is naar het voorbeeld van het internet. En we weten ook allemaal dat internet, hè, dat is best wel een handige toepassing voor gewone computers. Daar kun je van alles en nog wat mee doen. Bijvoorbeeld, je kunt er op afstand mee rekenen. Hè. Als je gebruik wil maken van een supercomputer op dit moment, dan doe je dat via internet. Dan staat niet jouw harde schijf en jouw processor in je laptop zich een slag in de ronde te draaien. Maar dan laat je die ingewikkelde berekening uitvoeren op een verre supercomputer en dan krijg je je gegevens weer terug. Als je net zo'n soort truc wil gaan uithalen met twee quantumcomputers. Je hebt bijvoorbeeld de rekenkracht van één is niet genoeg, maar je wil er twee gebruiken. En de ene staat aan de ene kant van de wereld en de andere aan de andere kant. Ja, dan wil je dat die twee met elkaar kunnen communiceren. En dat kan niet over het huidige internet. Want op het moment dat je het internet gaat gebruiken, dan gaat al die kwantuminformatie kapot. Ik vergelijk het zelf af en toe wel eens met Superman. Als je Superman hebt, die heeft allerlei hele fantastische superkrachten, maar hou er een groen glimmend steentje bij. Kryptonite. Ja. En zijn superkrachten houden meteen op. Nou, net zo is het met die superkrachten van die kwantumcomputer, want die zijn ook extreem gevoelig en in dit geval voor de buitenwereld. Dus laat die los, bescherm ze niet, die kwantumtoestanden, en ze lekken soort van weg in de wereld om ons heen. En dan verlies je die kwantumkrachten. Hetzelfde gebeurt als je kwantuminformatie probeert te meten. Dus je moet het je voorstellen, je hebt een soort gekke wolk die ergens tussen 0 en 1 in hangt. Ga je meten, dan krijg je één antwoord. Dan krijg je 0,8 5 noem maar op. Ja. Eén concreet antwoord. En dan is die kwantumgekheid, waarbij het allerlei waarden tegelijkertijd heeft, die is meteen weg. Dus dan heb je die kwantumkrachten vernietigd. En het lullige is dat bij het gewone internet, als wij gegevens van hier naar Amerika pompen op van die kabels die onder de oceaan doorlopen, dan moet je iets doen om ervoor te zorgen dat je onderweg niet al die gegevens kwijtraakt. En wat er dan gebeurt is, die worden continu gemeten en dan gekopieerd. En op die manier versterk je dus het signaal, zodat het de andere kant bereikt. Mm-hmm. Alleen dat kan dus niet met kwantuminformatie. Want als je dat steeds gaat meten en kopiëren, dan raak je het kwijt. Dus je hebt iets fundamenteel anders nodig dan het gewone internet om ook kwantumcomputers met elkaar te kunnen verbinden.
Het is best pittig, hè, George? De kwantumcomputer.
Het is ingewikkelde materie, ja, absoluut. En het grappige is, gewone computers waren eigenlijk ook ooit zo verschrikkelijk ingewikkeld. Als je artikelen pakt over de ontwikkeling van gewone computers uit de jaren 40, 50, 60 van de vorige eeuw, dan is het ook vreselijk moeilijk. Hè? Dan gaat het over al die transistoren die je op elkaar aan moet laten sluiten. De algoritmes die je daarvoor moet ontwikkelen. De machinetaal waarin die computers rekenen. Het is ontzettend moeilijk. Maar gelukkig 50, 60, 70 jaar later hebben we daar helemaal niks meer mee te maken. Dan kun je je mobieltje pakken. En dan heb je een heel handig besturingssysteem. En dan kun je gewoon wat toetjes intikken en je familie bellen. Of skypen of op internet een nieuwe tv bestellen. Dat kan gewoon allemaal zonder dat je hoeft te weten hoe zo'n ding onder de motorkap werkt. En daar gaat deze ontwikkeling natuurlijk uiteindelijk ook naartoe. Je hoeft uiteindelijk geen gepromoveerd natuurkundige te zijn om op quantum internet in te kunnen loggen of om een berekening aan een quantumcomputer te kunnen vragen.
Het is tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En George, we hebben hier een quantumcomputer staan. We hebben hier een algoritme. En die hebben we even laten meeluisteren met de uitzending. En die gaat een vraag stellen. Komt-ie.
Vinden quantumwetenschappers de quantumwereld zelf ook moeilijk te begrijpen?
Vinden quantumwetenschappers de quantumwereld zelf ook moeilijk te begrijpen? Goeie vraag. We gaan hem even stellen aan Sophie Hermans, promovendus bij QTech. Dat is een onderzoeksinstituut in Delft. Hallo Sophie.
Goedemiddag.
Hallo. Ik lees hier op je cv dat, hier komt hij, jij werkt aan een multi-node quantum networks using nitrogen vacancy centers in diamonds as nodes. En nou heb ik zelf ook in Delft gestudeerd en toch heb ik geen idee wat dit betekent. Kun je me dat uitleggen?
Kort gezegd betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw soort internet. En dat werkt op een ander soort bits dan in je normale computer hebt. Mm-hmm. Zogenaamde quantum bits. En wat het laatste stukje zegt, die nitrogen vacancy centers. Dat zijn in principe de werkpaarden die we gebruiken. Dus de quantum bits die we gebruiken. En dat zijn foutjes in diamant. Dus kort gezegd waar ik aan werk is de ontwikkeling van een nieuw soort internet. Een quantum internet. Op basis van quantum bits die we maken uit stukjes diamant.
Ja, precies. Dan snap ik het al een beetje beter. En ik heb het net al een tijdje met George gehad over die quantumwereld. Met dan schakelaartjes die niet alleen 0 en 1 kunnen zijn, maar iets ertussenin. En deeltjes die op enorme afstanden met elkaar verstrengeld kunnen raken. En ik zal gewoon heel eerlijk zijn. Ik vind het best moeilijk om me daar iets bij voor te stellen, om dat te snappen. En wat ik me afvraag, van hoe is dat voor kwantumwetenschappers zelf? Is dat dan ook nog heel ingewikkeld om je gewoon iets voor te stellen bij deeltjes die verstrengeld zijn op kilometers afstand van elkaar? En of is dat voor jou dan gewoon, denk je van ja joh, appeltje eitje, hoe kan je dit niet snappen? Hoe is dat voor kwantumwetenschappers zelf?
Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag en ik krijg hem best wel vaak. de wereld die om ons heen, die werkt niet volgens de kwantummechanische wereld. Dus zeg maar op de lengteschalen die wij in ons dagelijks leven zien, de meters, daar werkt alles volgens de klassieke mechanica. Mm-hmm. En juist die hele kleine deeltjes die wij in het lab hebben, die werken met de regels van de kwantummechanica. En in principe is dat heel contra-intuïtief, of zeg maar je intuïtie van wat je normaal om je heen ziet, die geldt dus niet voor die kleine deeltjes die we in het lab bestuderen. En dat is soms best wel moeilijk. Je kan wiskundig kan je alles beschrijven over wat er uit die experimenten zou moeten komen. Maar soms, gewoon omdat je zo erg gewend bent van wat je normaal in de wereld om je heen ziet, is dat gewoon best wel moeilijk te begrijpen. En ik zat erover na te denken of je daar nou een beetje een voorbeeld bij kan geven. En toen zat ik te denken van, nou, wat als je een Nederlander in Groot-Brittannië komt en dat iedereen er dan ineens links rijdt. Dat je ook continu moet nadenken van, oh ja, waar komt nou het verkeer vandaan? En je kan dat prima beredeneren, ja. Maar toch, je intuïtie is soms fout. En hoe vaker je zeg maar in Groot-Brittannië komt, hoe meer je soort van wel die intuïtie begint op te bouwen. Dus zeg maar, hoe vaker ik metingen doe in de kwantumwereld, hoe meer intuïtie ik er zelf ook wel voor krijg. Maar nog steeds af en toe zitten we met z'n allen rond een schoolbord toch te bedenken, maar hoe kan dit nou eigenlijk? En dan moeten we toch weer al die wiskunde af, om er toch daarna weer uit te komen dat inderdaad in de kwantumwereld werkt het echt zo.
Het is iets waar je dus wel gewoon langzaam aan kan wennen.
Ja, ja.
En nou heb ik zelf wat ik de allerlastigste vind. Ik heb dus ooit een keer een stuk gelezen over kwantummechanica. En daar stond dus in dat een deeltje tegelijkertijd op twee plekken kan zijn. Dat is echt iets wat kan in de kwantumwereld?
Dat is echt iets wat kan.
En valt dat ook? ik vind dat me zo lastig voor te stellen dat iets één ding op twee plekken tegelijkertijd kan zijn. Is dat iets wat op de een of andere manier invoelbaar te maken is? Dat je dat toch snapt?
Nou ja, ik wil zelfs eigenlijk nog wel de overtreffende trap hierbij vertellen, zeg maar hoe verwarrend het is. Dit is een voorbeeld dat Charlie Marcus ooit bij een praatje heeft gegeven. Dat is een natuurkundige die in Denemarken werkt, als ik het correct heb. En die zei dat dus twee deeltjes kunnen op twee plekken tegelijkertijd zijn. Maar stel je voor, dus dat deeltje is zowel hier als aan de andere kant van het universum. En het is bijvoorbeeld een lichtdeeltje. En dat lichtdeeltje raakt als het ware jouw netvlies. Jij ziet dat lichtdeeltje. Dat betekent ook automatisch dat het niet aan de andere kant van het universum is.
Ja.
Maar zo werkt het dus ook andersom. Stel je voor, er zou dus iemand aan de andere kant van het universum staan. En dat lichtdeeltje is in een superpositie van hier en daar. En daar krijgt iemand dat op zijn netvlies. Dan betekent dat ook instantaan dat deeltje niet hier is.
Ja, precies. Maar daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Is iets van, dat lichtdeeltje maakt dan een soort reis. En op het moment dat die bij mijn oog is, is die niet ergens anders. Maar dat het dan iets tegelijkertijd op twee plekken kan zijn, dat is toch echt heel lastig voor te stellen. Maar dat als je dus eenmaal langer in dat vakgebied zit, dan kan je dan gewoon dan toch mee werken.
Ja, het is als je zeg maar de sommen een paar keer voor jezelf hebt gemaakt, dan zie je gewoon dat dit komt er gewoon uit. Ja. Zo moet het gewoon zijn.
Ja, fascinerend. En kan je nog iets vertellen over je volgende stappen? Dingen waarvan je denkt van, nou, als ik dat ooit kan ontdekken in deze quantum mechanica, kan ik rentenieren of dan ben ik intens gelukkig?
Dat is een hele goede vraag. Ook in de wetenschap is daar niet altijd een heel duidelijk antwoord op, want je weet niet wat je niet weet.
Ja.
Zeg maar, we onderzoeken tot aan de grens van wat de wetenschap weet. En wat daarna komt, ja, dat is gewoon nog grijs gebied. Er zijn natuurlijk wel een heleboel theorieën die alsnog getest kunnen worden. Maar wat ik zelf wel heel interessant vind, is hoe je dan al deze ontwikkelingen aan elkaar zou kunnen verbinden. Hoe je zowel dus het onderzoek wat wij doen na dus die verstrengeling opzetten over lange afstanden, of zeg maar zo'n netwerk maken, hoe je dat echt kan verbinden met grotere quantumcomputers. Dus echt een soort van toekomststap van hoe zou je er één groot systeem van kunnen maken. Dat is iets wat ik zelf heel interessant vind.
Spannend. Nou, volgens mij heb je nog heel veel jaren interessant werk te doen, als ik het zo hoor.
Dat geloof ik ook.
Ja. Dankjewel. Georgia keek dus 2 jaar lang mee bij dat bouwen van dat eerste quantum netwerk, een soort begin van een quantum internet. En wat zie je dan daar dan eigenlijk?
Ja, dat is tegelijkertijd het mooie en het misschien ook een beetje saaie, want je ziet natuurlijk niet vreselijk veel. Hè? Zo'n quantum internet opstelling, dat is toch een beetje, als je met ongetraind oog ernaar kijkt, ziet het er een beetje uit alsof iemand gewoon een ontzettende rommel heeft gemaakt op een tafel met allerlei kabeltjes die door elkaar lopen en spiegeltjes en hier en daar schiet er wat laserlicht tussendoor.
Ja.
Je moet echt wel weten waarnaar je kijkt, wil je daar een beetje in die enorme chaos iets beginnen te herkennen. En zo zien die tafels eruit. Dat staat in een verder vrij saai, donker lab zonder ramen. En ook weinig geluid en zo. Er staat geen muziek aan. Het is bedoeld om zo storingsvrij mogelijk te zijn. Dus bij zo'n opstelling valt ook gewoon niet zo vreselijk veel te beleven. Er staan wat computers naast, zodat je meteen daar al een analysetje kunt doen. Maar de rest gebeurt boven in een soort controlekamer. Ja, dat ziet er dus niet heel spannend uit. Het is een beetje bring your own qua fantasie en inlevingsvermogen om daar ook echt iets moois in te zien.
Dat is natuurlijk ook het gemeene. Dan heb je dus zo'n quantumwereld waar allemaal van die, nou ja, van die toverachtige dingen gebeuren. Met deeltjes die verstrengelen op afstand. En
ja,
dingen die tegelijkertijd 0 en 1 kunnen zijn. En deeltjes die op twee plekken kunnen zijn. Maar je kan het natuurlijk nooit zien met je eigen ogen.
Nee. Ten eerste is het verschrikkelijk klein. En ten tweede, als je het echt zou gaan meten, zou het ook weer kapot gaan. Daar is overigens wel, en misschien is dat wel leuk om nog even te vertellen. Want je vroeg net naar die deeltjes die op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn. Dat raakt aan mijn favoriete experiment uit de natuurkunde. Waarin ze namelijk voor het eerst bewezen dat dat ook echt kan. Dat heet het zogeheten dubbele spleet experiment. Je moet je voorstellen als je...
Het is geen porno show dit George.
Ja, zo begint het een beetje te klinken. Hè? Maar dat is het gelukkig niet.
Okay, ga verder.
Of niet gelukkig als je daar een beetje op hoopte. Maar als je twee balletjes in het water laat vallen... dan gaan die golven beginnen met elkaar te overlappen. Mm-hmm. En dan weet je... Hey, er zijn twee balletjes gevallen. Want dat kun je zien aan het patroon van die golven.
Ja.
Als je deeltjes, twee lichtstromen door twee van die spleten laat vallen, dan krijg je eigenlijk hetzelfde. Die gaan ook elkaar versterken, want licht is ook een golf. En dan krijg je zo'nzelfde soort golfpatroon op een scherm te zien. Alleen op een gegeven moment zijn ze dat gaan doen met één deeltje tegelijkertijd er doorheen sturen.
Ja.
En toen kreeg je heel raadselachtig zo'nzelfde soort golfpatroon achter het scherm. Want dat deeltje, dat gaat dan door beide openingen tegelijkertijd. En dat interfereert, dat reageert met zichzelf. Dus dat veroorzaakt in zijn eentje het patroon van die twee ballen.
Ja,
en dat is dus het experiment waarmee ze bewezen hebben dat zo'n deeltje inderdaad op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn.
Ja, dus dan schiet je.
En stop je nou een metertje in een van die, in die openingen, zodat je kunt zien door welke opening het gaat, dan werkt het niet meer. Dan verdwijnt dat patroon. En dan heb je hem dus gemeten en die kwantumkrachten vernietigd.
Ja, dus dan heb je een experiment waarbij je zeker weet dat je één deeltje verschiet. En dan vervolgens zie je iets gebeuren waardoor je denkt van ja, dat kan gewoon alleen maar als die niet op één plek is, maar op meerdere plekken.
Ja.
En dat kwantumnet in Delft, hè? Hebben we het dan over 27 kwantumcomputers die allemaal met elkaar zitten te praten? Of hoe zag het eruit?
Nee, het zijn drie zogeheten qubits die ze met elkaar verbinden. Dus ze verbinden nog niet echt die computers. Dat is wat Sophie ook net zei. Dat is echt een volgende stap. Ze hebben drie van die qubits met elkaar verbonden. En die staan op labtafels, zeg maar, ter grootte van een kleine studeerkamer. Daar nemen ze een hoek van in. En twee daarvan stonden in verschillende ruimtes. Dus een gedeelte moesten door de muur heen met kabels om naar de andere ruimte te gaan. En die verbinden ze met elkaar. En dan uiteindelijk moet je bewijzen dat die dingen ook daadwerkelijk verbonden zijn en dat je zo'n netwerk hebt. Dat was de grote opdracht voor deze onderzoekers.
Ja, dus je hebt drie van die kwantumschakelaartjes die dus met elkaar kunnen praten.
Ja, ja.
Ja, en dat is dan het. Twee mensen, dat is een duo, maar drie begint al een soort netwerk te worden. En dan heb je een soort begin
vanaf
van het
drie
netwerk.
Heb je een netwerk. Ja, ja. Ja.
En
twee was dus al vaker gedaan en drie is echt een wereldprimeur. Er zijn wel al netwerken gemaakt met alleen lichtdeeltjes, mm-hmm. met alleen fotonen. Maar dat is een beetje vals spelen, want die lichtdeeltjes zijn vluchtig. Die kun je niet opslaan, je kunt er vervolgens niks meer mee doen. En dit zijn gewoon fysieke qubits waar je ook in theorie nog wat mee kan. Ze hebben dan ook bij dit netwerk voor het eerst een kwantumgeheugen eraan toegevoegd, die kwantuminformatie heel eventjes kan vasthouden. Dus eigenlijk zijn het in zekere zin vier qubits, want er zit dus ook een qubit geheugen bij. Mm-hmm. Dat zijn echte primeurs. Misschien een beetje voor de fijnproever, maar dit is waar quantum internet bouwers echt naartoe aan het leven waren. Zo'n eerste keer drie van die qubits fysiek met elkaar verbonden.
En jij was erbij, George. Gewoon de eerste stap van het quantum internet. Waarvan mensen over 20 jaar zeggen zo van, daar begon het.
Het leuke en het jammere was dat ik mee mocht kijken natuurlijk. Maar dat halverwege begon de corona-epidemie over de wereld te waaien. Dus kon ik daar niet zo vaak meer fysiek naartoe. Dus de uiteindelijke opstelling en het moment zeg maar dat het experiment gelukt is. Dat heb ik alleen van afstand via Zoom en via WhatsApp meegekregen. Voor mezelf jammer, maar gelukkig maakt dat voor het volgen van het proces niet heel veel verschil. En bovendien is het ook zo dat de onderzoekers zelf dat dus ook op afstand hebben meegemaakt. Niet fysiek in het lab naast hun opstelling, maar thuis van achter hun eigen computer. Ze hadden software geschreven om al die dingen van afstand te kunnen bedienen.
Ja. En we gaan even in de glazen bol kijken. Waar gaat dit nou naartoe over 20 jaar? Wat denk jij dat de gemiddelde mens dan aan het doen is waarbij dit quantum internet misschien wel gebruikt gaat worden?
Nou, als we geluk hebben, dan schiet het echt op met het bouwen van die quantumcomputers. Want daar zitten echt nog wel wat fundamentele haken en ogen aan. Als dat namelijk niet lukt, dan heb je ook op de korte termijn nog niet zo heel veel aan dit soort quantum internet toepassingen. Je kunt er wel veilig informatie mee versturen en zo. Maar dit wordt pas echt nuttig als je die grote kwantumcomputers hebt en die op elkaar kunt aansluiten. Als die er komen, ja, dat duurt 20 tot 30 jaar, denk ik, voordat je er eentje hebt waar je nou, de gedroomde toepassingen waar we het eerder over hadden, kunt beginnen te benaderen. Daarvoor is het allemaal nog een beetje spielerij eigenlijk. Wel heel belangrijk en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar niet iets waar wij in het dagelijks leven iets van gaan merken. Dus dat is de tijdschaal waarover je het hebt. Tegelijkertijd duurt het ook niet meer zo vreselijk lang, denk ik, voordat het kwantumnetwerk echt ontwikkeld is. Dus het zou best kunnen dat dat netwerk al af is voordat de computers die er uiteindelijk op aangesloten moeten worden echt helemaal in de eindversie zijn waarvan mensen dromen. Maar dat is niet erg. Het is goed dat tegelijkertijd gebeurt. Nou, als we dan nog iets verder dan jouw 20 jaar in de toekomst gaan kijken, dan denk ik dat we uiteindelijk dit soort kwantumcomputers met elkaar laten communiceren. Zeker in het begin zullen dat soort dingen echt een beetje de equivalenten zijn van onze huidige supercomputers. Dus je hebt er nou, misschien 10, 20 over de hele wereld staan die je voor specifieke toepassingen nodig hebt. Mm-hmm. En dan ligt het er een beetje aan waarvoor, als jij gewoon alleen het antwoord van je quantumcomputer wil horen. Een beetje zoals in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, waar ze zo'n superslimme computer naar die answer to life, the universe and everything gaan vragen.
Ja.
En dan wordt het antwoord, dat is dan altijd een beetje de grap, 42.
Ja.
Nou, als je zoiets wil van jouw quantumcomputer, dan heb je geen quantum internet nodig. Dan kun je gewoon op afstand met het gewone internet een vraag stellen aan die quantumcomputer. Die gaat rekenen en die proest uiteindelijk aan de andere kant het antwoord uit. Als je die quantumcomputers samen wil laten rekenen, dan heb je dat quantum internet wel nodig. En dat ga je op een gegeven moment misschien nodig hebben als je echt hele lastige vraagstukken wil gaan oplossen.
En dan hele lastige, dat zijn bijvoorbeeld van die mega grote klimaatberekeningen of inderdaad van nieuwe medicijntoepassingen.
Ja, die toepassingen waar we het aan het begin over gehad hebben. Misschien als we voor één mens een heel specifiek medicijn willen ontwikkelen. Het is nu niet te zeggen hoe moeilijk dat precies is, die berekening, omdat dat algoritme nog niet ontwikkeld is. Misschien heb je daar straks al 5 quantumcomputers voor nodig die op elkaar aansluiten en dan een dag laat rekenen.
Ja.
Dat is echt nog niet te zeggen, maar het is dus maar goed dat je die technologie wel al aan het maken bent om ze op elkaar te kunnen aansluiten.
Nou, je hebt nog jarenlang hier te gaan met spannende wetenschapsjournalistiek over de volgende stappen van de quantumcomputer.
Dat denk ik ook, ja.
Dit was Ondertussen in de Kosmos. Grote dank aan mijn gasten Sophie Hermans, kwantumwetenschapper bij QTech in Delft, en wetenschapsredacteur George van Hal, die dit weekend een groot verhaal in de Volkskrant heeft over de bouw van het eerste quantumnetwerk. Wil je niks van de Volkskrant missen? Je hebt al een abonnement. George, weet je dat? Voor hoeveel per week?
Nee, ik weet het eerlijk gezegd niet.
50 cent per week. Op volkskrant.nl/lees kun je zo'n abonnement afsluiten. En wil je deze podcast niet missen, abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. En de volgende keer gaan we het over iets heel anders hebben. Dat is namelijk de wetenschap van enig kinderen. We gaan het horen volgende keer in Ondertussen in de Kosmos. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. Graag tot een volgende keer.